Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar onze podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baarsen en ik zit hier samen met...
Karel van der Wouden.
Mustafa Gülkara.
En Tony Waschaans.
Ja, en nogmaals, leuk dat jullie luisteren. En de beste wens voor het nieuw jaar natuurlijk. Wij gaan natuurlijk weer vooruitkijken op alle technische dingen van 2025. Maar voordat we dat doen, wil ik jullie nog even bewust maken van onze vorige podcast. Want die heb ik eigenlijk in een beetje een rare periode gepost. Dat net een dag voor kerst. Of kerstochtend, ja. Kun je bijna zeggen. Dus die is waarschijnlijk gemist door jullie. Maar het is een zeer interessante podcast over storage. Dus ga die zeker nog even terugluisteren.
Onderwerp?
Ceph Storage, IBM Ceph Storage. En alle nieuwtjes daarin. Versie 8 wordt daar helemaal besproken met de specialist, Marcel. En een zeer, zeer leuke podcast. En zeer interessant.
Ja, goed om dat stukje te bedoelen.
Ja, en ik had ook begrepen dat jij nog naar vorig jaar hebt gekeken, Karel.
Ik heb in ieder geval even teruggekeken van waar zijn we nou vorig jaar begonnen. Als je toch een klein beetje terugblik hebt. Dus we zijn vorig jaar in januari ook begonnen.
Ja.
Met podcast nummer 52. Toen hadden we het over de Technology Atlas van IBM in dat geval.
Ja, hele mooie website met alles.
Is hier toch nog eens een keer weer even naar kijken wat de huidige standaard is.
Ja.
Standaardzaak is. En we zijn geëindigd in december met podcast nummer.
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik gok rond de 15 podcasts, denk ik.
20?
Podcast nummer 71. Dus we hebben er exact 20 gehad vorig jaar.
Nou, hey, goede gok.
Eventjes terugkeken van wat waren mij nog, wat was opgevallen, wat is bijgebleven. Toch altijd leuk om de externe podcast, zeg maar, die we op hebben genomen.
Dus ja.
Wacht, Radboud, studenten.
Ja.
Met hun chatbot.
Ja, we altijd hebben over... in IBM, dat we hebben ook iets van, hey, heb je dual generations als IBM, als je ouders of bijvoorbeeld ook al bij IBM hebben gewerkt, of nou, misschien onze leeftijd, of je kinderen ook bij IBM werken. Maar wij hebben nu ook een dual generation in onze podcast gehad, hè, natuurlijk, want Radboud was natuurlijk met
de dochter van
Christian.
Van Christian, onze... Power Champion.
Ja.
In een van de laatste podcasten. Ja.
Dus wij hebben ook twee generaties in
we hebben twee generaties in gehad.
Ja.
Dus ja, die kwam voorbij. Wim Jongman, die ik daarna ook nog verschillende keren heb tegengekomen. Zijn eigen podcast heeft. De eigen manier van opnemen. Was leuk om hem aan tafel te hebben. Of zijn eigen podcast, maar in ieder geval zijn eigen manier om te communiceren wat hij doet op conventie.
Ja, de vraag is natuurlijk wie heeft wie geïnvloed of hebben we elkaar beïnvloed. Maar ik ben
kan heel goed, hè?
Nog weer tegengekomen in een common... Germany. En daar was hij ook weer bezig met kleine shorts aan het opnemen met gasten en zo. Dus ik denk wel dat het...
hij is wat dat betreft ook nog erg leuk bezig.
Ja, want hij is een businesspartner van ons. Remain Software.
Ja.
Ja.
Okay. Nee, maar die heeft dat echt opgepakt en die heeft echt doet dat op de verschillende events waar hij komt. Neemt hij zijn kit mee. Heeft echt dat mooie kist met zijn mobiele podcast studio, zou ik maar zeggen. Die zet hij neer en dan vraagt hij bepaalde mensen. Dat heeft hij Common Benelux gedaan, Common Germany heeft gedaan. En ik vermoed dat hij dat ook in Common Power Up, US versie.
Leuke korte filmpjes zijn dat, die ingaan puur op van hey, hoe doe jij je business en wat mis je en wat kunnen wij aanvullen daarin. Dus dat zijn zeker leuke filmpjes.
Ja, nou, we hebben het natuurlijk over Telum gehad, hè, vorig jaar, of de chip. Dus daar zullen we dit jaar nog wel meer over gaan horen, denk ik.
Zeker, denk het wel, ja. Ja, dat komt...
Dus dan Moes zit aan tafel en blijft aan tafel zitten, hopelijk wat dat betreft. Dus die kwamen voorbij, Q-com voorbij, dus hopelijk dus Quantum dit jaar nog een keer om te zien waar we...
We hebben het ook gehad over DNA, hè?
DNA,
ja.
Dan gelijk maar even een oproepje naar jullie. We hadden dus een paar podcasts geleden een discussie over DNA-storage. Dus storage op DNA. Maar ik zie nog maar 2 of 3 reacties en we hadden gezegd 10. Dus Karel, je hebt nog steeds rust.
Ik heb rust.
Dus als jullie daar nog op gaan reageren, doe dat dan snel. Dan kan Karel nog een hele mooie sessie daarover
hebben. Of een whiteboard gaan doen.
Hij gaat echt whiteboarden.
Ja,
dat is echt extra reden om te vragen van Karel. wel...
We gaan wel zien hoe we dat gaan oplossen. Ja, dan dat
volgens mij, ja, ik denk dat het goede dingen zijn. We hebben het over een aantal dingen gehad die we hopelijk zien in de toekomst. Dus laten we zien of dat dit jaar uitkomt. Ja. En of die nieuwe ontwikkelingen komen en of dat past in onze lijn van dingen zoals wij het gezegd hebben.
Ja, maar als het over nieuwe ontwikkelingen, heeft iemand nog wat voorbij zien komen? Want ik weet, het is natuurlijk vroeg jaar en ik zag ook al vanuit de nieuws, de hele engine moet nog op gang komen. Er zijn natuurlijk wel al announcements geweest.
Ja, we hebben SAP Rise op Power Virtual Server. Onze Power in the Cloud is nu geannonceerd. Ja, dus dat ja. Power Virtual Server nou ook in het lijstje van SAP Rise hyperscaler staat. En ik denk dat dat een hele belangrijke annoncering is. Heel veel informatie al over, of heel veel informatie. Ja, heel veel post al over geweest. Nieuwsbericht, ik zal hem de link daarbij zetten voor de postnotes. Ja. Zodat je het ook even door kunt lezen. Maar ik denk dat het een belangrijke annoncering is. SAP of SAP is bezig om klanten naar RISE te brengen. En dat is een ERP-oplossing in de cloud. En dat was al beschikbaar op de andere traditionele hyperscalers, maar het is nu ook op IBM Cloud, op Power Virtual Server beschikbaar. En op die manier dus klanten die Power gebruiken voor hun SAP-omgeving, kunnen dat blijven doen als ze naar RISE gaan. Ja, dus daar is echt die stappen, daar een belangrijke annoncering daarvoor.
Ja, want als we het even goed bekijken, je hebt, of in ieder geval de meeste klanten die het SAP ERP-systeem gebruiken, die zitten vaak op S3.
Ja.
S3 en SAP probeert eigenlijk iedereen naar de nieuwste versie te krijgen. Dat is S4.
Nou, ik denk, een groot aantal zit al op S4, ja, hoor. Dus ja. Dat, die stap is, maar dan is ook de volgende stap is naar RISE brengen, zeg maar.
Ja.
Dus, maar daar zitten nog allerlei subvarianten in. Ja. S3 moet echt over naar S4, zeg maar.
Ja.
Ondersteuning voor S4 zelf on-prem is nog wel veel langer.
Ja.
Als ik het goed heb begrepen, tot 2040 ongeveer is daar een uitspraak van.
Ja, maar ze schuiven daar nog wel eens mee naar onder druk van klanten, zou ik maar zeggen.
Maar dus S4 ondersteuning on-prem is echt wel veel langer.
Ja.
Maar je ziet heel duidelijk een push vanuit SAP naar het reisverhaal.
Ja, en als ik dan even kijk naar de echte annoncering die dus IBM heeft gedaan. Want ik doe zelf ook cloud en ik doe zelf ook power in de cloud. Dus ik ken het concept en daar zie ik al heel lang dat wij SAP op power in de cloud ondersteunen.
Ja.
Maar dat is dus niet RISE with SAP voor Power VS.
Nee.
Dat is er nu bijgekomen.
Ja, zoals we SAP op Power on-prem al heel lang ondersteunen. Heel veel goede klanten, tevreden klanten daar hebben. Om de goede redenen om SAP en SAP HANA op Power te draaien. Ja, we hebben gewoon een enorme grote footprint voor memory daarop. Dus daar kunnen we echt het verschil maken. Dus we zien dus dat echt klanten daarvoor kiezen. En natuurlijk omdat we gewoon de traditionele SAP op Power kunnen draaien, kunnen we dat ook gewoon in Power Virtual Server in de cloud draaien, want het is gewoon dezelfde infrastructuur. Maar het RISE-offering van SAP is echt hun cloud-offering. Dat is echt een andere manier. Je brengt gewoon je omgeving naar een cloud-omgeving en je gebruikt de ERP uit de cloud. Dus dat is echt een stapje uit je traditionele on-prem of je traditionele omgevingen, maar je gaat echt naar de RISE-omgeving.
Ja.
En dat is nu gecertificeerd mogelijk te krijgen op
Power VS
in de IBM Cloud.
RISE
dus je ziet dus dat SAP RISE via SAP wordt naar de markt wordt gebracht.
Ja.
En dan kun je kiezen waar je het wil draaien. En nu kun je zeggen, hey, ik wil het gewoon op het beste platform draaien. Ik wil het gewoon op Power draaien.
Ja, en het RISE onderdeel is ook dat SAP het beheer voor jou doet op het systeem. Dat is eigenlijk ook een grote verschil met S3 en met RISE.
Ja, het is echt een ERP as a service solution. Ja,
zo moet je het eigenlijk zien.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, en je ziet dus dat echt SAP helemaal die kant op wil gaan. Die wil echt een SaaS provider worden.
Mm-hmm. Ja, en ik heb het ook op zich wel gezien. Want ik zie dat IBM daar heel veel profielen van voorbereid heeft. Van nou ja, als je zo'n grote omgeving hebt, is het best om zo'n profiel daarvoor te selecteren. Is dat iets wat we hetzelfde houden? Dat wordt weer veranderd.
Ja, nee, die profielen blijven gewoon, maar dat is dus meer voor je like-for-like verhaal.
Ja.
SAP RISE, dat is gewoon.
Dat wordt door SAP bekeken en dat wordt oké.
Ja. Dus het wordt echt een andere mindshift voor mensen die echt traditioneel zijn gewend van, hey, ik heb mijn sapomgeving, ik moet zoveel saps hebben. Dat soort dingen.
Nee, dat werkt niet. Alleen het grote voordeel is natuurlijk wel, je draait niet on-prem, waardoor je dus niet vastzit aan je eigen stuk hardware, maar dat je dus veel makkelijker kan schalen, omdat je dus naar een cloud oplossing verhuist.
Ja.
En dan nu ook echt de power infrastructuur, waardoor je dus de betere memory kan gebruiken, de snellere memory.
Ja,
en
alle voordelen die je hebt van power heb je dan gewoon nu in Rise op beschikbaar.
Ja, ja. Nou,
en klanten die nu op power draaien en de migratie zouden moeten doen voor dat soort klanten, is zo'n migratieslag naar Rise on power ook vele malen gemakkelijker.
Ja, zeg maar. Ja, want je gaat van power dan naar power.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Interessant.
Ja, zeker. We hebben net begin januari daar die annoncering gedaan. Nou, ik vermoed, gezien de drumbeat daar al was, dat er heel veel meer informatie komt de komende weken hierover. Dus hou dat in de gaten, zie wat daar gebeurt. Dus er komt echt veel meer daarover beschikbaar.
Ja, en hebben jullie luisteraars zoiets van, hey, ik wil hier echt meer over weten? Schiet een van ons aan via LinkedIn of stuur ons een mail naar officestopdesecondarin@nl.ibm.com. Want dan trekken we echt iemand even aan tafel. Dan zeggen we van, hey, ik weet dat IBM Consulting meehelpt met het migreren van on-premise naar cloud. Of kan. Trekken we gewoon zo'n persoon erbij en dan gaan we even iets dieper op de techniek
specialisten.
En dan wordt het een Rise for SAP special podcast.
Bijvoorbeeld.
Ja. Dus laat dat zeker weten als daar interesse voor is.
Ja. Komt wel na Karel's whiteboarding.
Als ik hier heel snel 10 mails van krijg, dan gaat deze eerst komen.
Gaan we eerst toch ook weer uitzoeken wat we ook alweer gingen whiteboarden. Maar zullen we daar vooral niet te diep op ingaan vandaag?
Nee, ondertussen kan er veel meer terabytes op die ding.
Ja, precies. Dat bouwt ook steeds meer uit.
Wat hadden we nog meer?
Ja, we hebben het vorig jaar gehad over samenwerkingen met IBM en derde partijen. Vooral op het gebied van AI.
Ja, in Formule 1.
Formule 1 hadden we, UFC. En nu is recentelijk nog een annoncering gedaan dat Lockheed Martin gebruik gaat maken van Granite modellen in hun zogenaamde Lockheed Martin AI's Factory Tool. Dus dat is een omgeving waar tienduizenden ontwikkelaars en engineers gebruik maken voor AI tools. En Granite Large Language Model wordt daar een van de modellen die daarin komt.
En hoe moet ik dat zien als klant zijnde, zou ik maar zeggen? Moet ik het zien als een GitHub-platform?
Of dat is gewoon een interne omgeving van Lockheed Martin. Waar dus heel veel verschillende AI-modellen al in zitten. En Granite wordt ook een van de modellen die ze dan kunnen gebruiken om sneller te innoveren.
Ja. Oké, dus ze kunnen daar dan Granite ook kiezen als een van de laatste.
Zeker,
ja. Is dan beschreven waarom daar specifiek ook voor Granite is gekozen?
Granite heeft verschillende toepassingen.
Code generatie,
de large language model, waar je dus de agents en de assistants bij kan gebruiken.
Ja,
dat zijn allemaal onderdelen, precies.
Ja.
Dus dat zijn een van de... ideeën op die ze daar willen gaan toepassen binnen de AI Factory van Lockheed Martin.
Okay. Ja, misschien ook wel de talen die daar extra in zitten. Want de ene large language model ondersteunt bijvoorbeeld niet die taal en de andere wel.
Dat is goed mogelijk.
Ja.
Maar ik denk even kijken of dat toevallig beschreven stond. Of daar specifieke redenen voor waren.
Ja, zeker. En je hebt het nu over large language modellen. Want ik kwam een hele leuke post tegen. Ik zal hem gewoon even bijpakken. Dat was op LinkedIn.
Van wie?
Van Alain Aron. Het kan zijn dat ik zijn naam verkeerd uitspreek, maar ik zal het er zeker even bij zetten. daar ben ik niet zo goed in, vooral als het vanuit het buitenland komt. Excuses daarvoor. Maar ik kijk nu eventjes. En wat hij gedaan heeft, hij heeft even een document geplaatst op LinkedIn, gewoon dus voor iedereen beschikbaar, hoe je dus een AI-powered document retrieval system kan maken. En eigenlijk heb je maar drie dingen nodig. Dat is dus natuurlijk de Granite model.
Die is open source, hè?
Die is open source, maar er zit dus ook gewoon een open source toolkit bij, die heet Docklin. Die kan dus de documenten opslaan en eigenlijk uitlezen.
Ja.
En met Granite kun je daar dus je dingen op loslaten. En LangChain, dat is eigenlijk een framework, een building voor applicaties te creëren. Die drie heb je nodig en een beetje Python-kennis.
En vermoedelijk een operating system.
Ja. En natuurlijk een systeem waar je het even neerzet. Maar met die drie bij elkaar...
Jij niet?
Nou, zo'n 2024.
Tegenwoordig doe je alles in containers, dus waarom heb je nog een operating system nodig?
Ik niet weten.
Gekheid. Maar...
Sorry, ik ben traditioneel.
Geeft niet. Als je dus, in ieder geval, het is gewoon een 7-pagina's document waar dus dat even beschreven wordt wat voor commando's je precies moet invoeren. En dan kun je dus je eigen on-premise systeempje even bouwen, of natuurlijk in de cloud.
En heb jij jouw kerstdagen daar al aan besteed? Of?
Dat wilde ik wel, maar daar kreeg ik jammer genoeg niet de tijd voor. Ik moest toch, die kerstkilo's moest ik weer kwijt, dus ik heb... meer buiten gelopen dan binnen gewerkt.
Heel goed. Dus, maar dat staat nog op je to-do-lijst.
Ja, ik vind het wel een leuke uitdaging. In ieder geval voor mezelf. En ook om veel meer dus met LLM's aan de slag te gaan. En te kijken wat het ook echt kan. Want het is natuurlijk heel leuk dat we erover praten. En dat we zeggen dat het heel mooi is. Maar het is ook leuk dat je er zelf ook even mee gespeeld hebt.
Mm-hmm. Ja, je ziet natuurlijk wel. Dit is natuurlijk een specifieke post erover. Maar dat er wel steeds meer van dat soort posts langskomen. Die gewoon met open source tools dingen bouwen en die je relatief makkelijk na kunt bouwen en het zelf de ervaring mee kunt opbouwen. Dus ik denk wel dat dat een positieve ontwikkeling is.
Zeker, en precies dat. Het is bijna allemaal open source, dus het is ook gewoon gratis. Je kunt het zelf doen. Je kunt gewoon kijken hoe interessant het is. En dit is eigenlijk maar één van de vele dingen die er eigenlijk mogelijk zijn met LLM's.
Ja.
Dus het is een makkelijke manier. Ik denk ook niet dat het veel tijd kost om dit te implementeren. Ik zal proberen anders voor de volgende podcast om te kijken hoe ver ik ben gekomen.
Ik ben benieuwd.
Ja. En dan alleen moet even nadenken wat voor documenten ik erin ga gooien. Maar anders een paar redbooks.
En als we genoeg opmerkingen erover krijgen, dan doe je dat online.
Doe ik er een whiteboard steeds van. Straks moeten we allemaal aan de bak hier.
En dat stukje op door te pakken. Begin van de week kwam bij IBM een post uit. Werd gekeken naar een survey die is gedaan was door IBM samen, of eigenlijk door Morning Consult samen met IBM. Ze hebben gekeken naar de impact van die AI heeft, maar dan vooral bij developers. Ja, je kan er heel veel mee doen. Het maakt het leven gemakkelijk, maar het ontwikkelen van het onderliggende platform is niet altijd even makkelijk, zeg maar. Ja. Daar wordt nog wel eens overheen gestapt. Je ziet natuurlijk de frontend. De frontend is, je stelt de vraag of je gooit er wat in en er komt wat uit. En dat maakt het makkelijk. Het scheelt je uren, werk en dat soort dingen. Maar hoe bouw je dit nou? En dat soort dingen van, wat komt daar achterweg? En wat is nou eigenlijk, hoe denken developers daarover na? En hoe staan developers die bezig zijn, zeg maar, in de grote IT-bedrijven of de wat kleinere, hoe zijn die daarmee bezig?
Ja.
Dus dat, omdat we vorig jaar een aantal keren...
De tijd gaat om er dieper in te...
Ik ben daar nog wat dieper op ingegaan. Ik heb eigenlijk het hele artikel gelezen, zeg maar. En dan zie je eigenlijk twee verschillende type developers die daar naar voren. De mensen die echt bezig zijn met de AI-developers en degene die met de data bezig zijn, de data scientist, die weten echt wel waar ze mee bezig zijn. Die snappen dit. En dat, maar dat is nog geen kwart, zeg maar, van de development community. In ieder geval van degene die hier ondervraagd zijn. Er zijn meer dan 1000 man, zeg maar, die ze aan hebben gesproken, waar ze echt contact mee hebben gehad.
Ja.
Dus er is ook een hele grote groep die zich niet helemaal snang voelt mee. Hoe doen we dit nou en hoe gaan we hier mee?
En dat zijn dan de codeontwikkelaars, in die developers, in die hoek moet ik dat als dat, developers zien?
Volgens mij kunnen allerlei developers zijn, zeg maar, die dan, waarbij door bedrijven vragen van, kun jij meehelpen om het bouwen van een AI-applicatie?
Ja.
Nou, dat... En hier staat niet precies, of tenminste, ik heb niet direct gezien van, wat voor type developers zitten daar nou allemaal in en dergelijke. Ik denk als we daar iets dieper op induiken, dan komt dat misschien ook nog wel naar voren, maar...
Maar je ziet dus eigenlijk wel een grote shift van vooroplopers, zou ik maar zeggen. Mensen die er al langer mee bezig zijn. Dat zijn
mensen of die er specifiek voorop zijn geleid. Die snappen wat data is. Die snappen, zeg maar, hoe ze daarmee om moeten gaan. Die opgeleid zijn in dat hele AI-stuk. Die snappen ook wat ze aan het doen zijn, zeg maar. De mensen die op een andere manier met development, misschien met front-end development, web application development, wat dan ook te maken hebben. Die hebben natuurlijk nooit dat AI stuk gekregen. Die zien wel hoe ze ermee om moeten gaan, maar hoe je dit nou moet bouwen, dat is toch iets heel anders uiteindelijk wat daar gebeurt. Een andere ding, of wat dan opvalt, is dan wordt er ook gevraagd van waar denken jullie over na, waar zijn jullie mee bezig, of wat is belangrijk, zeg maar, voor jullie. Dat hier toch de meeste ook weer terugkomen van het moet ethisch zijn, want ook ze hebben wel gekeken naar niet allerlei start-ups, maar ook naar de wat grootste bedrijven die hiermee bezig zijn, zeg maar. Dus het moet ethisch zijn, het moet transparant zijn, data moet traceable zijn, zeg maar. Dus ook dat soort dingen komen naar voren.
Dat is op zich wel interessant, want wij, nou, niet voor jaar denk ik, het jaar daarvoor al, hebben we een aantal keren ook al over gehad van hoe wij als IBM daarnaar kijken en de barrières of een AI, dat soort dingen, dat we daar al vrij langer mee bezig zijn. En jij geeft eigenlijk wel aan dat dat eigenlijk nu...
In ieder geval deze duizend geven dat ook opnieuw aan van hey, dit blijft belangrijk. In ieder geval voor de mensen die hierin geïnterviewd zijn, is dit een belangrijk item.
Ja.
En ook daar zit misschien weer een stukje quote bias in natuurlijk van hey, wie wordt er ondervraagd? En daarom zeg ik ook van ik weet niet precies het blijft altijd een belangrijk iets en het zal voor de grote bedrijven zeker belangrijk zijn in blijven.
Ja.
Wat ik daarnaast, wat het mij wel opviel, is van het aantal applicaties wat ze gebruiken om te developen, zeg maar. Dus je ziet al vaak dat er al makkelijk tussen de 5 en 15 verschillende applicaties, dus tools gebruikt worden om zo'n AI-applicatie te gaan ontwikkelen. Mm-hmm. En dat is... het merendeel van de mensen die ermee bezig zijn, zeg maar. Dus een 70% van de mensen die gebruikt tussen de 5 en de 15% van... of tussen de 5 en de 15 applicaties.
Ja.
Maar meer dan 10% gebruikt meer dan 15 verschillende tools om hun AI-set of hun AI-applicatie te bouwen.
Ja.
Dus dat is best tricky van, hey, hoe bouw je iets? Hoe onderhoud je dat? Hoe zorg je dat?
Maar mij heeft dat ook niet...
Dat viel mij echt op, zeg.
Ja, ik heb het rapport niet gelezen. Dus sorry, domme vraag staat erover. Maar is dat niet ook mee te maken dat het nog in de ontwikkeling zit? En dat die ontwikkelaars kijken van... Oh, ik heb gehoord dat en daarmee... Nou, en, misschien daarmee dat helemaal, en dan toch iets verder lezen. Oh, hey, dit is ook een interessante tool. Hey, dat ze op die manier, zichzelf aan het ontwikkelen zijn... tot ze een basisset hebben waar ze prettig vinden om mee te werken. En ik denk dat je,
direct het gevaar is daarin, van omdat je een basisset hebt. Iedereen bouwt min of meer zijn eigen basisset. Van in hoe zorg je ervoor dat je daar continuïteit in creëert, zeg maar.
Ja.
Dus dat... En het ontwikkelt zich net. Dus de hele integratie die straks gaat komen met alle IT-systemen, dat maakt het alleen maar complexer.
Het zal interessant zijn om diezelfde groep, zal maar zeggen, die nu tussen 5 en 15 en nog meer over een jaar of twee jaar van... En hoeveel tools gebruik je nu?
Ja, en wat maken jullie nu? In hoeveel is het makkelijker geworden? Of is het nog complexer geworden dan dat het nu al is?
Ja, straks een kwantum er ook nog eens eventjes bij.
Ja. En ze kijken ook heel erg naar van... Nou, jij sprak al over over AI agents en dergelijke. Ja. Dus het gebruik van autonome tools die ervoor zorgen dat dingen juist geautomatiseerd worden. En ook daarvoor wordt gezegd, dat aan de ene kant maakt dat het makkelijker, al die autonomes. En aan de andere kant zien zij ook van, dat maakt het complexer. Want je krijgt, waar heb jij grip op, zeg maar, in het geheel? En hoe zorg je dat je dat vasthoudt? Dus dat was ook toch wel een van de dingen die daar...
Maar het zijn me ook niet verbazen straks als AI, zeg maar, ook zo heel... volwassen is dat we dat weer gebruiken om die AI weer te gaan ontwikkelen.
Ja, dat wordt dus al gedaan, hè?
Ja.
Dus je ziet daar eigenlijk al in. Dus mensen die tools schrijven en dergelijke, die code schrijven, die maken juist gebruik van code assistants. En dat is bijna 100% van dit soort developers maakt daar al gebruik van.
Ja.
Dus het maakt het al veel eenvoudiger. Maar aan de ene kant maakt het eenvoudiger, en aan de andere kant maakt het dus ook complexer. Want je moet wel bij blijven houden. Wat ben je nu aan het doen? En hoe zorg je dat dat... Ja. Onderhoudbaar blijft, zeg maar, in de longen.
Ik las laatst een artikel over dat inderdaad dat heel erg lastig is om zo'n model te maken. Dat is één, maar als je een model hebt gemaakt, moet je het gaan updaten en dat kost ook heel veel tijd.
Ja, maar dus, dan heb je het alleen over model. En dit is de applicaties die gebruik maken van deze hele longen, van dit soort tools, zeg maar, van dit soort modellen.
Ja.
Dat zit er natuurlijk ook nog helemaal omheen. Ja. Nou ja, en dan uiteindelijk zal het... Het was gelinkt aan een IBM-rapport, of een IBM heeft hierover geschreven, zeg maar. Als ik mijn naam even moet ik even opzoeken, want dat is Ritika Gunnar, General Manager Data en AI van IBM.
Ja.
Maar die wijst van, wat is nou dan aan die IBM-kant? Hoe kijken wij daarna en hoe zien wij dan de markt? En wij kijken dan heel erg naar van toch het gebruik maken van open source. OpenAI, om te zorgen dat het open is, dat je weet wat er gebeurt. Ja. En dus om die trustworthiness erin te houden, zeg maar. dat vindt zij heel erg belangrijk. De hele toolkit die IBM heeft, dus Watson X, het AI-stuk. Dus hoe je nou developt en hoe zorg dat daar alles in keurig netjes bijgehouden wordt. Ja. Dat ook dat stuk inzichtelijk blijft, zeg maar. Zij zegt van ja, dat zijn hele belangrijke dingen. En uiteindelijk in de voet, of in een van de laatste dingen, kwam Krenheid nog een keer weer voorbij als een van de modellen. Dus als linkje naar van wat er is. Dus ik vond dat een heel interessant stuk om eens te gaan lezen van hey, niet alleen hoe kijkt IBM, maar wat voor hoe kijkt de developmentwereld hier nou tegenaan? Waar lopen zij tegenaan? Ja, en dingen, eye-openers voor mij was best veel tooling die ze gebruiken, zeg maar, om hun omgeving up en running voor eigenlijk te creëren en daarnaast misschien up en running te houden.
Ja, dus, maar is ook
en is de post, maar ik zal even zorgen dat ze onder de footnotes komen.
Ja, maar, nee, zeker.
Of jullie dit hebben gehoord, maar we hebben ook een samenwerking met onze collega's Red Hat, hebben we een tool heet Instruct Lab. Kennen jullie dat?
Ik heb de vorige keer, want het is al een tijdje geleden dat
dat... interessant, want het geeft de mogelijkheid om snel de modellen bij te werken.
Okay.
Met nieuwe data. Dus misschien leuk om daar ook even...
Ja, daar zullen we ook even in duiken. Ja. Om te kijken en dan kunnen we misschien volgende keer even iets meer over...
En dan gaat Mustafa daar in. Hij
kan wel
blijven. Ja, maar dat heeft ook niet zo'n een heel AI-stuk ontwikkeld daarin. Ja. Ja, zeker. Ik zie dat we alweer redelijk uit de tijd lopen, dus ik sluit hem hier af. Jongens, dankjewel voor weer de aftrap van 2025.
Ik had jullie even stil, dus dat vond ik ook wel weer grappig.
Ja, goed. Nou, ik hoop dat je dat nog vaak mag doen in 2025, want je brengt altijd veel interessante dingen mee naar de podcast. Dus voor nu trekken we de stekker weer uit en wij zien jullie de volgende keer weer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Doeg.